intussen al wel bekend dat gisteren het voor de gemeente zo verheugende bericht mocht worden ontvangen van dominee Baars, dat hij vrijmoedigheid van de Heere heeft ontvangen om het op hem uitgebrachte beroep naar Middelharnis aan te nemen. Deze week dinsdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 84ste psalm, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot en zelfs vindt de mus een huis, o Heer. 84, 1 en 2. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen uit de Hebreeënbrief. Het 10e hoofdstuk, de versen 19 tot het eind. Hebreeën 10, vers 19 tot en met 39. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van de 73ste psalm. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 73, 14. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw, en laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, zo die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht, waardoor hij geheiligd was, en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Doch gedenkt der vorige dagen, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de beroving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds, en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Gemeente, wij willen vanmorgen onze overdenking van het vierde gebod van Gods heilige wet vervolgen. Ik heb een ogenblik overwogen om in verband met het bericht dat dominee Baas gisteren zond een andere stof tot onze overdenking te kiezen, maar het is niet nodig, want God in zijn voorzienigheid leidt het zo dat we vanmorgen aan de hand van onze Heidelbergse catechismus weer bij dat vierde gebod bepaald worden. En dat zegt ons in het eerste deel van antwoord 103, ten eerste dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Tot zover. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en dankzegging. Heren, we mogen vanmorgen weer in uw huis vergaderd zijn. En het is onze bedoeling om opnieuw te luisteren naar uw woord, naar de prediking van dat eeuwig blijvend woord en dat getuigenis van uw genade. We mogen opnieuw stil neerzitten om te vernemen wat gij ons te zeggen hebt in uw heilig woord en uw heilige wet. En vooral ook als dat woord, als die wet van u ons vanmorgen weer plaatst voor het gebod om de Sabbatdag te gedenken en die dag te heiligen. Want het is een dag die door u zelf geheiligd en gezegend is. Leid ons als we deze stof zullen overdenken. En als wij zullen zoeken te verstaan, Heere, wat dat vandaag voor ons persoonlijk te zeggen heeft. Leid ons in spreken en luisteren en geef dat uw woord zijn werk mag doen in onze harten en dat er vrucht mag zijn op de prediking van het evangelie. Vrucht, Heere, tot verheerlijking van uw naam, tot zaligheid van zondaren. Doe het ons zien en doe het ons ervaren wat een grote zegen u ons geeft. Als u ons van week tot week een rustdag geeft en op de rustdag het evangelie van uw genade in Christus. Doe het ons zien en beleven, Heere, dat het werkelijkheid mag zijn wat een van de psalmen zingt. En dat dat bijzonder op de rustdag ook waarheid en beleving mag zijn. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Heere, schenk ons dat voor het eerst of bij vernieuwing en laat deze dag met de diensten, de kerkdiensten die vandaag gehouden mogen worden, ook waarlijk zegen mogen brengen aan onze harten. Laat deze dag dienstbaar mogen zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk en wil het ook op die manier vandaag nog bewijzen, Heere, dat u nog om bemoeienissen met ons als gemeente wilt houden. U doet dat op andere manieren ook, Heere, bewijs geven dat u met ons als gemeente nog bemoeienissen houdt. Maar geef dat dan vandaag en in de dagen die komen ook beleefd en gekend en ondervonden mag worden in de persoonlijke toepassing door uw geest van het woord van uw genade aan onze harten. Doe het ons ervaren in de bekering van onbekeerden in ons midden. Doe het ons ervaren ook in het onderwijs dat u aan uw volk en kinderen geeft en aan de bemoedigingen die u hen schenkt en aan alles wat u hen op hun levenspad geven wilt. Dat het daaruit ook blijken mag, de Heere is nog in ons midden. En inderdaad, Heere, u hebt betoond dat u nog de hoorder der gebeden zijt. En dat u nog de zender van uw dienstknechten zijt. U bent dat. Ook al zouden we daar nooit wat van zien. Ook al zou dit beroep op een andere manier zijn beantwoord, dan zijn we er nog van overtuigd dat u de hoorder der gebeden en de zender van uw dienstknechten bent. En dat u de zorg voor uw gemeente op u hebt genomen. Maar wat een vreugde, Heere, als dat niet alleen maar geloofd behoeft te worden, maar als dat ook gezien mag worden. En als het blijken mag uit, zoals nu ook, het feit dat de beroepen predikant met vrijmoedigheid, zoals hij zeggen mocht, en met vrede in zijn hart, zoals hij getuigen mocht, de roeping naar middelharnis heeft mogen aannemen. Heren, dat is een wonder in onze ogen. En we mogen nu uw grote naam ootmoedig voor erkennen. Wie zijn wij? En wat is onze gemeente dat u zoveel gunsten nog aan ons wilt bewijzen? Waar hebben we het aan verdiend, Heren? Verdiend is het niet. Het is uw goddelijke beschikking. Het is ook, en hier geldt dat ook van, alzo is geweest het welbehagen voor u. Maar het geeft ons ook verwachting, Heren. Verwachting ook voor de toekomst. Dat u uw werk zult willen voortzetten hier in de gemeente. Toen Paulus in Korinthe moest blijven, hebt u hem daar duidelijk opdracht toe gegeven. Spreek en zwijg niet, want ik heb veel volk in deze stad. Er was werk voor hem, omdat uw werk daar openbaar moest komen. Mag dat nu zo ook leven in onze harten, Heren? En wilt u dat ook in de dagen die komen gaan bewijzen, dat er werk voor dominee Baars in middelharnis is, omdat uw werk hier in deze gemeente meer en meer tot openbaring zal moeten komen. Heren, maak het nu verder ook wel. Geef dat we niet in de mens eindigen en dat we ook niet bij het wonder stil blijven staan om alleen op dat wonder te kijken, maar geef dat we er waarlijk verootmoedigd onder zijn en dat dat ook openbaar mag komen, Heren, in een stille verwachting voor ons en voor onze kinderen, dat het u zou willen behagen om in dit alles mee te komen en uzelf hierin te verheerlijken. En dan bidden wij u ook voor de gemeente die bijzonder teleurgesteld moest worden. Dat is ongetwijfeld het geval in de gemeente van Dundas, waar ze de tijding krijgen en moeten verwerken dat zij hun predikant moeten afstaan en dat er daar een lege plaats komt. Ach, Heren, misschien weten ze op dit moment niet hoe ze verder moeten. Dat zou ook begrijpelijk zijn, want wat zijn wij mensen vaak kortzichtig, en als er geen geloof is in de vastheid van uw belofte en in de voortgang van uw werk, dan kijken we alleen in de duisternis en dan zien we het niet. Maar Heren, helpt u hen dan door al deze moeite en deze zorgen heen. En geef te geloven dat gij dezelfde zijt. En dat als gij uw dienstknechten zendt, wegzendt, dat u dan zelf niet wijkt. Maar dat uw belofte waar blijft voor uw ganse kerk. En voor alle die u vrezen, ik ben met u al de dagen. Heren, geef dat ze daar houvast aan mogen hebben en wilt u ze dan ook vrijmoedigheid geven en moed en kracht te schenken om verder te gaan en wilt op uw tijd ook de lege plaats daar weer vervullen, zoals u dat hier ook zo wonderlijk wilde doen, Heren. Want voordat uw dienstknecht, die nog aan de gemeente verbonden is tot op heden, zijn afscheid genomen heeft, mag de gemeente al weten dat er een opvolger komen gaat. O Heere, u bent de God van het wonder. Wilt u dat ook voor die gemeente in Canada zijn? En laten ze zo ook hun ogen op u, de Heere, mogen vestigen. Heere, heilig nu uw woord aan onze harten. En doe het in ons aller hart leven. Niet alleen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Dat mag ook leven, Heere. En dat mag ook gezegd worden. En dat mag ook in het offer der dankbaarheid tot uitdrukking gebracht worden. Maar laat het ook in onze harten mogen leven Wie zijn wij? En wat is ons huis dat gij ons tot zover gebracht hebt? Om in verootmoediging in u te eindigen. En u de eer en de aanbidding en de dankzegging en de lof te geven die gij waard zijt te ontvangen. Heren, we bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die hier niet kunnen zijn. Die met ons niet op de dag des Heren samen kunnen vergaderen in uw huis. Wilt u ook hen toch uw rijke gunst bewijzen op de plaats waar zij zijn. Waar ze met ons meeleven en meeluisteren. En doe het ook vandaag in hun harten. Bij zieken, bij bejaarden, bij ouden, bij eenzamen. Ondervinden dat gij een sabbatszegen schenkt aan hen die het niet verdiend hebben. Heere, zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Zegen uw knechten. Vermeerder het getal van hen die u vrezen. Bouw Sion op. Vergader Israëls verdrevenen. En wilt uit alle volkeren der aarde u een gemeente bouwen. En die gemeente onderhouden, voeden, beschermen. Ja, ook beschermen, heren, te midden van de vele en velerlei gevaren die haar bedreigen. En de vele en velerlei vijanden die het op haar leven en haar welzijn voorzien hebben. Breek het rijk van de boze af en doe uw werk openbaar komen. Behoud het in het leven, Heere, in het midden der jaren. En in de toorn gedenk des ontfermens. Vergeef onze zonden. Heere, laten we nooit vergeten dat wij ellendige zondaren zijn. Zoals u het uw volk Israël hebt voorgehouden, dat ze nooit mochten vergeten, ook na de ontvangen weldaden niet, dat ze dienstknechten geweest zijn in Egypte. Zo mag niemand ons het ooit vergeten, dat wij in zonde ontvangen en in ongerechtigheden geboren zijn. En ook al hebt u genade bewezen, ook al hebt u in ontferming uw volk willen trekken met de koorden der liefde, dan nog blijft het van hen gelden, dat er in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. En wat hebben we dan? Ook in het licht van uw bemoeienissen en van uw weldaden reden om uw naam aan te roepen en met schulderkentenis. Om u te bidden, Heere, vergeef de zonden en vergeef de ongerechtigheden. Maak het dan wel door ons aan te zien in de Heere Jezus en door ons te wassen in zijn bloed. Heere, wees ons nabij, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen uit de 122ste psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 122, ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. En vers 2, de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. gemeente, nadat we vorige week zondagmorgen meer in het algemeen hebben stilgestaan bij wat Gods woord ons zegt over de dag des Heren, de zaterdag, de Sabbat, oud-testamentisch gesproken of nieuw-testamentisch gesproken, de zondag, de rustdag. Nadat we daarover in het algemeen hebben nagedacht en Gods woord hebben beluisterd, willen we vanmorgen toch wat meer in het bijzonder onze Heidelbergse catechismus ter hand nemen en lezen wat onze vaderen hebben gezegd als uitleg van het vierde gebod. We hebben gezien dat de dag des Heren een dag is die door de Heren zelf geheiligd is, afgezonderd. Een dag die door de Heren zelf ook gezegend is en dat bepaalt het karakter van de dag. Daardoor is de dag anders dan de andere zes dagen der week. En dat karakter wat God aan die dag gegeven heeft, dat moet worden gehandhaafd. En God wil dat ook wij dat karakter handhaven. En dat wij die dag anders doorbrengen dan de maandag tot en met de zaterdag. Dat we met andere dingen bezig zijn. Dat we de dingen die we maandag tot en met zaterdag doen nalaten. Daarom staat er ook in het vierde gebod: zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. En dat is een absoluut gebod. Daar moeten we ook niet mee gaan knoeien. Dat moeten we niet gaan aanpassen en onszelf allerlei concessies doen en allerlei dingen onszelf toestaan, zodat op die manier dat Sabbatsgebod toch eigenlijk krachteloos gemaakt wordt en zodat de Sabbat, de zondag, toch geheel of gedeeltelijk weer gelijk wordt aan de andere dagen van de week. Maar behalve dat de Heere ons zegt dat we de dag des Heeren het karakter van een heilige en van een gezegende dag moeten laten behouden, waarom wij ook van bepaalde werkzaamheden ons moeten onthouden, heeft de Heere dit gebod ook heel duidelijk positief bedoeld. En het is die lijn die met name ook in onze catechismus wordt aangewezen. Als ons niet alleen verteld wordt dat wij bepaalde dingen zullen nalaten, maar als ons ook gezegd wordt dat wij bepaalde dingen juist op de zondag zullen doen. En dat vinden we in het gedeelte van antwoord 103 dat ik u zojuist gelezen heb. Ten eerste dat de kerkendienst of het predikant en de scholen onderhouden worden en dat ik, en zo vervolgt dit antwoord dan, in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig zal komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Het gaat hier dus over de bezigheden op de zondag. De werkzaamheden, de activiteiten die God van ons verwacht. Want vergis u niet, als de Heere zegt dat wij op de Sabbatdag zullen rusten, dan bedoelt hij niet dat wij niet iets zullen doen. Dan bedoelt hij niet dat wij de dag in ledigheid zullen doorbrengen. Rusten betekent rusten van de dingen waar we in de week bezig mee zijn. Maar de zondag, al wordt hij de rustdag genoemd, zal toch bij rechte beleving een dag zijn vol bezigheden, vol activiteiten, maar andersoortige bezigheden. Andere activiteiten dan op maandag of vrijdag. En zo heeft onze catechismus het opgevat en zo is het ook naar het woord van God. Er moet heel wat gedaan worden, gemeente. Te meer omdat we maar één zondag hebben. Om één rustdag zal die ene rustdag toch, en begrijpt u dat dan, een drukke dag zijn. Waar zullen de werkzaamheden en de bezigheden van de rustdag dan uit bestaan? Wel nu, het eerste is dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden zullen worden. Laat ik dat proberen wat duidelijk te maken. Het heeft de Heere behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Zo staat het in 1 Korinthe 1 vers 21. En iets dergelijks lezen we in het 10e hoofdstuk van de Romeinenbrief, waar Paulus schrijft dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord van God. Wel nu, het is Gods werk en het is de manier van werken van de Heere om zondaren zalig te maken via het geloof. En om dat geloof te werken en te versterken door het gehoor van het gepredikte woord van God. Zo heeft onze catechismus het ons ook in zondag 25 geleerd. En aangezien dit de methode is waar de Heere gebruik van maakt en waar hij zondaren door zalig maakt, aangezien dit de methode is waardoor de Heere zijn kerk bouwt, denkt u ook nog maar even aan zondag 21 van onze catechismus, waar beleden wordt dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert door zijn geest en woord, is het van het grootste belang en hoort het wel zeker bij de gehoorzaamheid aan het 4e gebod om de kerkendienst of het predikambt te onderhouden. En om, zoals hieraan toegevoegd wordt, ook de scholen te onderhouden. U moet dat maar verstaan van de opleidingsscholen, de academies, de hogescholen waar mensen worden opgeleid tot het predikambt. Het gaat hier niet om christelijke scholen, al moeten die ook onderhouden worden, zeker. Het gaat hier niet om zondagsscholen, al hebben die ook hun plaats en hun nut en hun betekenis. Maar het gaat hier in onze catechismus om de opleidingsscholen waar jonge mannen worden opgeleid voor de dienst des woords, de theologische scholen of hogescholen. Het staat hier allemaal in verband met dat predikambt. Dat moet worden onderhouden en zo heeft de kerk erop toe te zien dat er dienaren van het woord zijn. Mensen die bekwaam zijn om anderen te leren, mensen die zelf in het woord van God onderwezen zijn, die theologisch opgeleid zijn en die ook door de geest onderwezen zijn, zodat zij de boodschap Gods zullen kunnen doorgeven en het de gemeente zullen kunnen voorstellen wat de Heere heeft geopenbaard. Dat is de roeping die van Gods wegen tot de kerk in alle tijden en overal komt, om te zorgen dat er gepreekt wordt, dat het woord wordt uitgedragen en verkondigd. En daarom moeten er jonge mensen worden opgeleid tot dat ambt. En daarom is het een roeping van een kerkenraad om, als een gemeente vakant is of vakant wordt, om te zoeken naar vervulling van die bestaande vacature enzovoort enzovoort. De Heere draagt dat aan zijn kerk op. Het staat hier in antwoord 103 ook als een opdracht, als een taak die aan de kerk wordt meegegeven. Maar dat zou nooit kunnen, de Heere zou nooit deze opdracht kunnen geven als hij niet zelf allereerst op zich genomen had om de kerkendienst en het predikambt te onderhouden. En laten we daar eerst op letten. En gemeente, dat is vandaag, met name op deze zondag, nu we de boodschap hebben gekregen dat onze beroepen predikant door de Heere zo geleid is dat hij het op hem uitgebrachte beroep heeft mogen aannemen, bijzonder actueel. En daarom was het ook niet nodig om een andere tekst te zoeken voor deze gelegenheid. Want de Heere heeft het zelf zo beschikt en bestuurd dat deze stof de stof voor onze overdenking zou zijn op deze zondag. Wel nu, ik zei, de Heere geeft het aan zijn kerk als een opdracht, maar hij zou dat nooit aan zijn kerk als een opdracht gegeven hebben als hij niet tegelijkertijd beloften gegeven had dat hij voor de onderhouding van het predikambt zou zorgen. En als hij er in zijn woord ook niet duidelijk bewijs van gegeven heeft had dat hij dat predikambt onderhoudt en dat hij mensen roept en zendt en bekwaamt en een gemeente geeft. Hoe heeft de Heere dat dan gedaan en hoe heeft de Heere dat dan toegezegd? Wel, ik denk om te beginnen aan het Oude Testament. waar de Heere toch ook al beloften gegeven heeft omtrent de onderhouding van het predikant, waarin hij gezegd heeft dat hij het zal doen. Ik denk aan die prachtige woorden uit het derde hoofdstuk van het boek van de profeet Jeremia. Er roept de Heere zijn volk tot bekering. Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En dan komen er beloften. Als hij zijn volk tot bekering roept, dan afkerig volk zelfs tot bekering roept, dan komen er beloften. De eerste is, en ik zal u aannemen. 1 uit een stad, 2 uit een geslacht. Ik zal u aannemen. Zij die zich met hun zonden en ellende tot de Heere ter genezing wenden, die worden door de Heere niet weggezonden, die worden door de Heere niet afgewezen, maar die mogen uit het woord van de Heere weten dat de Heere ze zal aannemen, want op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest. En al zou er dan maar 1 uit een hele stad komen, of al zouden er maar 2 uit een heel geslacht komen, dan zegt de Heere niet, als me te min, als me te weinig, dan zal hij die 1 uit de stad en dan zal hij die 2 uit een geslacht, die zo met smeking en geween tot de Heere komen, toch aannemen. Dat is de eerste belofte. En de tweede belofte is, en ik zal u brengen te Sion. En de derde belofte is, en ik zal u lieden herders geven naar mijn hart. Die zullen u wijden met wetenschap en verstand. Dan zorgt de Heere er ook voor dat de schapen van zijn weide niet alleen voedsel krijgen, maar dat ze ook herders hebben die hen kunnen voorgaan naar de weiden waar het voedsel te vinden is. Dan zorgt de Heere er niet alleen voor dat die schapen drinken krijgen, maar hij zorgt er ook voor dat ze herders hebben die hen naar de drinkplaatsen kunnen brengen. Dan zorgt de Heere er niet alleen voor dat de schapen rust krijgen, maar hij belooft daarbij ook dat hij herders geven zal die ze de weg naar de rustplaatsen zullen kunnen wijzen. Herders naar mijn hart, zegt hij. Herders waar hij zelf een welgevallen in heeft. Maar herders die ook iets hebben verstaan van wat er leeft in het hart van de grote herder, van God zelf, die zich met een eeuwige ontferming ontfermt over het ellendige. En ze zullen u wijden met wetenschap en verstand. Gemeente, in dit licht verstaat u toch ook de mededeling die aan het begin van deze kerkdienst gegeven werd, nietwaar? Ik zal u herders geven naar mijn hart. En die zullen u wijden met wetenschap en verstand. Nu, God zelf, de kerkendienst zal onderhouden. Want hij zegt toe dat de schapen van zijn weide herders zullen ontvangen. En daar houdt de Heere zich aan. Oh, daar heeft de Heere zich altijd aan gehouden. Ik denk aan wat wij bijvoorbeeld in het boek der Handelingen lezen. Het is een boek dat mij in mijn verblijf in uw midden op een bijzondere manier dierbaar geworden is. En u hebt dat uit de tekstkeus ook wel meerdere malen kunnen begrijpen, gemeente. Maar daar wordt het ook zo duidelijk in gezegd, in getoond door de Heere zelf. Als hij door zijn Heilige Geest Lucas inspireert om allerlei gebeurtenissen uit de tijd, uit het leven van de apostelen te beschrijven. Maar dan altijd tegen die achtergrond dat het de Heere Jezus Christus is die bezig is zijn gemeente te vergaderen door zijn woord en door zijn geest. En als de Heere dat doet, dan moet u er eens op letten, ik noem u maar een paar voorbeelden, dan vervult de Heere die belofte. Ik zal u herders geven naar mijn hart en die zullen u wijden met wetenschap en verstand. Ik denk aan die geschiedenis van de kamerling die op weg geweest is naar Jeruzalem en die nu onderweg is naar huis. Ja, hij heeft in feite in Jeruzalem alleen maar teleurstellingen ondervonden. Want hij ging daar op welke manier dan ook heen. Maar toch zeker ook om daar in dat huis des Heren iets van de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in Gods tempel. Maar hij was er niet welkom, want hij was een heiden. Dat sloot hem al buiten en hij was een gesnedene. En dat sloot hem ook nog een keer buiten. En toen is hij naar huis gegaan. Het enige wat hij uit Jeruzalem meenam, dat was de boekrol van de profeet Jesaja. Maar hoe dat nou verder gaat in die geschiedenis, dit is het wat vanmorgen even onze aandacht mag hebben. En waarin de Heere blijk geeft dat hij zijn woord gedenkt en zijn belofte vervult. En dat hij voor de onderhouding van het predikambt zorgt. Dit namelijk, dat de engel des Heeren tot Filippus sprak. Sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Daar is een knecht, daar is een evangelist des Heren, daar is een herder naar Gods hart. En wat hij op dat moment doet en waar hij werkzaam is, dat weet ik niet. Maar hij wordt uit zijn huis, hij wordt uit zijn gemeente, als hij die op dat moment diende, weggeroepen door de Heren. Want de opperherder heeft een bijzondere opdracht voor hem. Er is onderweg van Jeruzalem naar Gaza op die woeste weg een enkele reiziger, een moorman, een kamerling, een buitenlander, een buitenstaander, een gesnedene. Die het woord van de Heere moet horen. Nu komt er een engel naar Filippus. En die engel zegt tegen Filippus dat hij gaan moet. Kon die engel nu niet naar die kamerling toe gaan. Om hem rechtstreeks het woord van de Heere te verkondigen. Natuurlijk gemeente. Kon die engel dat hebben gedaan. Kon de Heere die engel hebben gezonden. Kon die engel bij Filippus in de wagen zijn gaan zitten om hem uit te leggen al die dingen die daar in Jesaja 53 geschreven stonden. Maar het behaagt de Heere om het predikambt te onderhouden en dat niet door middel van hemelse dienstknechten. Dat is alleen maar in bijzondere gevallen nodig. Maar om dat predikambt te onderhouden door mensen te geven. Door gevallen Adamskinderen. Door in zichzelf net zo verloren zondaren. Niet alleen persoonlijk de zaligheid deelachtig te maken. Maar hen ook de opdracht te geven. Spreek. Het behaagt God om een Filippus in te schakelen en hem de opdracht te geven, sta op en ga heen tegen het zuiden. Hij onderhoudt het predikambt en hij geeft Filippus opdracht, voeg u bij deze wagen. Dit is de gemeente die gedienen zult voor dit ogenblik. Deze ene zondaar moet onderwezen worden in de heilgeheimen van Gods koninkrijk. Deze ene zondaar moet de boodschap van Jezus Christus horen. En het behaagt God door de dwaasheid van de prediking van een gekruisigde Christus, van een lijdende knecht des Heren, Jesaja 53, als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerder, alzo deed hij zijn mond niet open. Het behaagt de Heere door de dwaasheid van dat gepredikte woord zalig te maken, die kamerling die tot geloof komt. Dat is één voorbeeld. Handelingen 10, we hebben dat in de Bijbelkring met elkaar overdacht, maar ik mag u dat nog wel even voor de geest roepen. Er is een Cornelius in Caesarea, een man die gebeden bidt, die aalmoezen geeft en die de Heere zoekt en die ernstig is en die waarlijk een zoeker naar het heil des Heren genoemd mag worden. En hij moet het evangelie horen. Van wie? Er komt een engel bij hem op bezoek. En die engel die zegt tegen hem, vers 4, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Dat is een troost. Dat is een bemoediging voor Cornelius. Dat betekent dat Cornelius uit de mond van die engel mag horen dat hij bij de Heere geen onbekende is. Dat hij in de hemel gekend wordt. Uw gebeden. Gemeente, als dat door een engel tot u gezegd zou worden. Uw gebeden zijn opgekomen voor God. Je hart zou opspringen van vreugde, nietwaar? En zo mag die engel een bemoedigend woord spreken. Maar Cornelius heeft meer nodig dan een bemoedigend woord. Want hij moet de Heere Jezus leren kennen. Hij moet weten waar zijn zonden gebleven zijn. Hij moet weten hoe hij van zijn zonden afgewassen kan worden. Dat kan die engel hem toch ook wel vertellen. Als die engel dat eenmaal vertellen kan. Cornelius, God heeft uw gebeden gehoord. God heeft uw levensgang gezien. God heeft gezien hoe u hem zoekt. U bent geen onbekende. Als die engel hem troosten mag met deze vertroostingen en bemoedigingen. Dan kan die engel hem toch ook wel
verder lijden. Dat zou ook best gekund hebben, gemeente. Maar God onderhoudt het predikant. En dat niet door engelen, maar door mensen. En daarom zendt, zegt die engel tot Cornelius, zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon. Die toegenaamd wordt Petrus. Ach, maar het zou toch veel beter zijn als het evangelie verkondigd werd door een engelenmond die nooit gezondigd heeft. Het zou toch veel beter zijn als de boodschap van Gods genade verkondigd zou worden met een tong en met lippen die nooit de Heere Jezus Christus verloochend hebben. Het zou toch veel beter geweest zijn als lippen die niet met een kool van het altaar behoefden te worden aangeraakt. Als zulke heilige lippen zouden spreken van zulke heilige dingen als Cornelius straks te horen krijgt. Nee, het heeft de Heere behaagd om door de prediking via mensenmond, via lippen die inderdaad in dienst van de zonde gestaan hebben en vaak nog staan. Via een tong die in dienst van de zonde ook overtredingen tegen Gods heilige wet begaat. Om toch door middel van mensenmond en mensentong te laten verkondigen de grote werken Gods. En daarom zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon. Simon. De verloochenaar van de Heere Jezus Christus. De medezondaar. Ook een gevallen Adamskind. Ook een verlorene in zichzelf. En hij zal uw woorden der zaligheid verkondigen. Want het behaagt God en gemeente, dat woord is op zijn plaats. Het gaat namelijk terug op het welbehagen Gods. Het behaagt God niet alleen door de dwaasheid van de prediking, maar ook door het feit dat hij mensen inschakelt in de dienst der prediking, zalig te maken die geloof. Nu ziet u het, de Heere heeft het waar gemaakt in het leven van Cornelius, in het leven van die kameling. Ik zal u herders geven naar mijn hart en die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En wat heeft Filippus daarvan geprofiteerd? En wat heeft Cornelius daar rijke vruchten van mogen plukken? Dat de Heere zulke mensen inschakelt. En dat is nog Gods werk. En u mag dat nu in uw eigen gedachten allemaal toepassen. Ook naar de situatie van de gemeente toe. Wat een wonder dat die boodschap komen mocht. En dat de beroepen predikant ook met zoveel vrijmoedigheid de beslissing heeft mogen nemen. Gemeente, dat geeft toch te denken, nietwaar? Dat geeft toch deze gedachte. Dat mag toch? Dat de Heere nog bemoeienissen met ons wil hebben. Toen ik het beroep aan moest nemen en in mijn hart overtuigd was dat dat de weg van de Heere was, toen kwam er natuurlijk ook zorg in mijn hart ten aanzien van hoe moet het nou verder in Middelharnis. Maar de Heere geeft bewijs dat hij het predikant onderhoudt en dat hij het waar maakt. Die tot de een zegt ga en hij gaat en tot de ander kom en hij komt. Hij zorgt voor de onderhouding van de kerkendienst en van het predikant. En laat dat nu tot verwondering en aanbidding mogen leiden. En laat dat nou ook verwachting mogen geven. Want als de Heere zo voor de gemeente blijkt te willen zorgen, dan is er voor de gemeente toch ook verwachting. In deze zin, dat Gods werk hier nog niet klaar is. Al geloof ik dat mijn werk straks klaar is. Maar zijn werk gaat door en vandaar. Omdat hij het predikantambt onderhoudt, die nieuwe predikant straks in uw midden. En laat het dan uw gebed van meet af mogen zijn. En vooral bij u, bij wie dat woord der genade nog nooit echt vrucht gedragen heeft. Heere, mag dat dan nu voor mij waar worden. Mag het dan ook in mijn leven blijken dat u nog doorgaat met uw werk. Geef ook mij de genade der bekering. Geef ook mij dat nieuwe hart. Geef ook mij dat nieuwe leven. En in het leven van hen die de Heere vrezen, laat het verwachting wekken en gebed geven dat de Heere voort wil gaan. Ook met het onderwijs, met het geestelijke onderwijs dat Gods kinderen zo nodig hebben. Om gewijd te worden naar die belofte met wetenschap en verstand. En zo zorgt de Heere er zelf voor, maar omdat het de belofte van de Heere is, daarom wordt het een opdracht voor Gods kerk. En zo heeft onze catechismus het ook opgevat. Ten eerste dat de kerkendienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. En hoe moet het dan door ons worden onderhouden? Nou, ik stip het u even aan. De Heere Jezus Christus, de grote herder der schapen, heeft eens een keer tot zijn discipelen gezegd toen hij de scharen zag. Ik denk aan het woord uit Matthäus 9. En hij de scharen ziende werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoot. Hoe zal het predikant worden onderhouden? Bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstoten in zijn wijngaard. En dat gebed moet doorgaan, gemeente. Ook al hebben wij perspectief op de vervulling van de nu nog niet eens bestaande vacature. Dat gebed moet doorgaan dat de Heere arbeiders uitstoten in zijn oogst. Al was het alleen maar als we denken aan de gemeente daar in Canada die nu ernstig teleurgesteld is. Bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Dat is gehoorzaamheid aan het vierde gebod. Dat is opdracht die God gegeven heeft. Als hij zegt dat het kerkenwerk, de kerkendienst en het predikant onderhouden moeten worden. En daar heeft natuurlijk ook, dat heeft ook nog andere aspecten. Dat heeft ook materiële aspecten. Daar zwijgen we niet over op de preekstoel. Al krijgt dat niet het eerste en het voornaamste accent. Maar het krijgt inderdaad ook materiële aspecten. Hoe kan het predikambt onderhouden worden als er geen plaats zou kunnen zijn om de prediking te laten geschieden? En vandaar dat er een passend kerkgebouw moet zijn dat op zijn tijd ook gerenoveerd moet worden. En daar zijn we mee bezig. En dat kost ons offers. En dat is ook niet tegen de schrift in. Ik denk ook aan wat we lezen in wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Weet gij niet dat degene die de heilige dingen bedienen van het heilige eten. En die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen. Alzo heeft ook de Heere geordineerd degene die het evangelie verkondigen. Dat ze van het evangelie leven. En dat ze op kosten van het evangelie, en nou zeg ik het heel eenvoudig, kunnen verhuizen. Ook van een ander werelddeel naar Nederland. En daarom, gemeente, u hebt er misschien al op gerekend uit uzelf. De Heere heeft de vrijwillige gever lief. Maar als u er misschien voor vanmorgen nog niet op gerekend had, er is vanmiddag ook gelegenheid om een dankoffer in de collecte te doen. Opdat ook langs die weg het predikambt onderhouden worden. Maar genoeg hierover. Er zijn ook nog andere dingen die onze catechismus noemt en die toch ook onze aandacht vragen. Dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen. Ja, dat moet gezegd worden. Al zou je toch zeggen dat geen mens daar toch een extra opwekking voor nodig had. Naastig tot de gemeente Gods komen. Daar gaat het over je zaligheid. Daar gaat het over die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven wordt. Dat is de plaats waarvan de Heere gezegd heeft, ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Er zou toch eigenlijk geen mens moeten zijn die nog eens extra aangespoord moest worden om naar de gemeente Gods te gaan. En toch blijkt het nodig, bleek ook in de dagen van de schrijver van de Hebreeënbrief nodig We lazen het met elkaar in het 10e hoofdstuk. Dat hij zei dat we onze onderlinge bijeenkomst niet zullen nalaten. En dan voegt hij eraan toe, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Er waren in die tijd dus mensen die niet zomaar eens af en toe een plaats in de kerk leeg lieten, maar die er kennelijk ook al een gewoonte van gemaakt hadden om onregelmatig in Gods huis te komen en daar misschien wel helemaal niet te komen. Nou, zoals het toen was, zo is het nog. En nou zeg ik dit niet omdat ik reden meen te hebben om te klagen over de kerkgang van de gemeente. Absoluut niet. Dat zou onbillijk zijn, gemeente. Dat zou hooglijk onbillijk zijn, al de jaren dat ik in uw midden heb mogen arbeiden, om te klagen alsof de gemeente in het kerkgaan ontrouw geweest is. Nee, dat is een van de dingen waar inderdaad dankbaarheid en blijdschap voor mag bestaan. De trouw ook in het opkomen naar Gods huis. Maar ik zeg wel, en dat moet ook gezegd worden, wat de Hebreeën schrijver moest zeggen: sommigen hebben de gewoonte wel om niet of niet getrouw te komen. En dan geldt het vermaan inderdaad toch ook: laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En ik weet niet, meestal tref je die niet als je in de kerk, in de preek, zulke dingen zegt. Want juist omdat ze er niet zijn, horen ze het ook niet. Maar misschien is er één of misschien zijn er twee die de gewoonte hebben aangenomen om niet getrouw te komen. Ik zeg het u, met het woord van de Heere, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Het gaat om uw zaligheid. De Heere wil juist waar zijn woord verkondigd wordt zijn zegen schenken, zondaren bekeren, het hart openen. Lydia's hart werd geopend toen ze onder de prediking zat. En zo is het de weg die de Heere gaat. En daarom, als het tot nog toe uw gewoonte is om wel trouw te komen, gemeente, houd dat vast. Houd dat vast. Naastig tot de gemeente Gods komen, in zonderheid op de Sabbat, dat betekent in zonderheid op de zondag, maar dan toch ook op die andere dagen waarop er kerkdienst gehouden wordt. Toch ook op die andere dagen, de christelijke feestdagen, de bid- en dankdagen, die bijzondere gelegenheden die afgezonderd zijn, waar weliswaar geen Bijbels gebod voor is, maar waar toch in ieder geval de gelegenheid weer geboden wordt om het woord van de Heere te beluisteren en wijs gemaakt te worden tot zaligheid. Nou, en wat kom je daar dan doen in de gemeente Gods, in de kerk? Vier dingen uit onze eredienst noemt onze catechismus. In de eerste plaats Gods woord te horen. Dat staat voorop, dat staat ook niet zonder reden voorop. Want gemeente, dat is het wat van Gods wegen mag geschieden. De verkondiging van zijn woord. O, wat een wonder is dat. Dat er een woord is van God. Een woord dat betrouwbaar is, waar je op aan kunt. Een woord dat, zoals ik zo pas al zei, ook waarlijk wijs kan maken tot zaligheid. En dat God dat woord ook laat verkondigen. Wat een wonder is het, gemeente, dat er wat te horen is. En dat dat bij God vandaan komt. Dat we niet in de kerk hoeven te komen om de wijsheid van mensen te beluisteren. Als dat ooit een keer zou gaan gebeuren in de geschiedenis van de christelijke gereformeerde kerk van Middelharnis, ik zou zeggen, dan is het tijd om u bij een andere kerk te voegen. Als dat ooit zou gaan gebeuren, dat de wijsheid van mensen op de preekstoel zou worden gebracht. En dat het woord van God zou worden overwoekerd en zou ondersneeuwen onder de vindingen en de wijsheden van mensen. Maar het wonder is, en daar zal elke getrouwe dienstknecht God zelf in de eerste plaats verwonderd over staan, dat God hem een boodschap geeft. Dat het woord Gods is. Dat mag worden doorgegeven. En naarmate een dienstknecht van de Heere zelf onder dat woord heeft leren buigen en van dat woord heeft leren leven en op dat woord heeft willen steunen en in dat woord zijn voedsel, het voedsel voor zijn eigen ziel heeft mogen vinden. Naarmate hij zelf met dat water des levens gelest is en naarmate hij zelf ondervonden heeft dat de Heere zijn woord in zijn leven tot een zegen stelde, naar die mate zal hij toch ook niet anders begeren dan het woord Gods te laten klinken. Nou, en dat mag de gemeente dan ook komen beluisteren. Gemeente, bedenkt u dat? Bedenkt u dat alstublieft elke zondag als u naar de kerk gaat, dat de Heere u het voorrecht geeft, terwijl er zo velen verloren gaan die het woord Gods niet horen, terwijl er zo velen het moeten doen met een boodschap die voortgesproten is uit het denken van mensen, terwijl er zo velen verstrikt zitten in een godsdienst die met de ware God niets te maken heeft, terwijl er zo velen zondag aan zondag worden bezig gehouden met dingen die voor de eeuwigheid geen enkele waarde hebben, dat u mag komen horen naar het woord Gods. Dat het zo is zoals Paulus in de tweede brief aan de Korintiërs schrijft. Dat er een ambassadeur van Christus wegen achter het woord mag staan. Om het in naam van Christus te zeggen, laat u met God verzoenen. Dat het een boodschap van het hemelhof is. Als u verkondigd wordt dat er verzoening van zonde te vinden is in het bloed van de gekruisigde. En dat er leven in onze doodstaat te vinden is in de opgestane die uit het graf verrezen is. Dat dat maar geen verhaal is dat mensen hebben bedacht. Maar dat dit de woorden van de levende God zijn. Heer, gemeente, laat het u een wonder zijn dat de Heere u nog laat roepen. Dat de Heere u nog zijn boodschap geeft. En dat de Heere goedertierenlijk van die zeer goede boodschappers ook nog verkondigers zendt. En dat de Heere het beroepingswerk ook nog wil laten bekronen met een verblijdende uitslag. Omdat hij zijn woord nog aan deze plaats wil laten verkondigen. En nu gaat het er ons om, en dat is het woord wat onze catechismus hier benadrukt. En dat is voor ieder persoonlijk, dat, nou zo staat het er toch, dat ik, ja zo persoonlijk, niet dat wij, maar dat ik, en dat geldt voor die en voor die en voor iedereen, en voor oud en jong, en voor klein en groot, en zelfs ook voor degenen die niet meer naar de kerk kunnen, maar die dankzij de mogelijkheden van de moderne techniek ook de kerkdiensten via de kerktelefoon kunnen meemaken. Dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen om Gods woord te horen. Is dat het wat u vanmorgen in uw gedachten had toen u naar de kerk ging? En dat u volgende week, als God u het leven spaart, weer in gedachten hebt. Ik ga om Gods woord te horen. Ik ga daar in de kerkbank zitten. Met de beden in mijn hart dat God het om me heen en in mij stil wil maken. Zodat ik geen andere stemmen hoor en geen andere dingen bedenk. Dan alleen datgene wat hij te zeggen heeft. Zijn woord. Gemeente, dat is de eerste opdracht van een kerkganger. Horen. U zegt dat is makkelijk. Als u zegt dat is makkelijk, dan hebt u nog nooit echt gehoord. Het wordt wel eens makkelijk. Het wordt wel eens makkelijk. De Heere maakt het wel eens makkelijk. En dan valt inderdaad alles weg. En dan heb je het gevoel alsof je alleen in de kerk zit. In ieder geval, je hebt om in degene die om je heen zitten helemaal geen erg. Het is net alsof dat woord voor u alleen gesproken wordt. En het is net alsof dat hele leven met al die vragen en met al die wederwaardigheden en met al die wisselingen en met al die bestrijdingen en met al die zorgen zomaar in één keer als een open boek daar voor u ligt, omdat van Gods wegen uit het woord daar antwoord op komt en leiding in gegeven wordt. En dan is het wel eens makkelijk. Maar het is niet altijd makkelijk om je gedachten, want dat hoort bij horen, je gedachten gevangen te geven. Om je over te geven, horen. Als je echt hoort, als je dat in je leven wel eens gedaan hebt, ook zeker naar het woord van God, dan weet je het. Horen, echt horen, daar zit een element van overgave in. Daar zit een element van jezelf wegcijferen in. Daar zit een element in van je geeft je over aan wat er gezegd wordt. Echt horen. Gemeente, dat is niet zo makkelijk en zeker niet als wij met onze eigen gedachten in de kerk zitten, met onze vooroordelen of met onze kritiek of met onze opvattingen. Of als we naar de kerk gaan met de dingen die we in de week allemaal meegemaakt hebben, als we dat allemaal meenemen en als we beheerst worden door die dingen die we net voor de kerkdienst thuis nog meemaakt. En soms is dat een familieruzie. En soms is dat een stuk onrust. Omdat het in het gezin net zo niet ging zoals je graag zou willen. En zo kom je naar de kerk met een hoop zorgen. En soms is dat met de zorg die je als moeder nog voelt. En de hartkloppingen, om het zo maar eens te zeggen, die je nog met je meedraagt. Omdat om 2 uur de jongen nog niet thuis was. Zaterdagsnachts. En dan zijn er van die dingen die het luisteren, die het horen in de weg kunnen staan. En dan zijn er van die dingen die het als het ware onmogelijk maken. Om naar het woord van God te horen en je gedachten gevangen te geven. Echt horen, gemeente, dat is toch alleen maar de ervaring als wij biddend opgaan. Och, Heere, geef thans uw zegening. O Heere, geef heil op deze dag. Geef dat alles eens wegvalt. Geef dat alles eens zwijgen mag. Geef dat ik echt alleen uw woord mag overhouden. Oh, er zijn dingen die je niet helpen kunt. En vooral ook niet omdat wij altijd te maken hebben met een ontzaglijke tegenstander. De vorst der duisternis. Die altijd zal proberen om in ieder geval dat eerste al onmogelijk te maken in de kerk. Dat eerste, dat horen. Want als hij dat onmogelijk maakt, dan hoeft hij zich voor de rest ook geen zorgen te maken. Want dan draagt die kerkdienst geen vrucht. Als u hier niet hoort, met een open oor en met een ontsloten hart, als u zo niet hoort, dan heeft die kerkdienst geen enkel effect. En dan hoeft Satan niet te vrezen dat het iets schade zou kunnen toebrengen aan zijn heerschappij in uw leven. En daarom, je hebt met die tegenstander te doen. Die altijd met je meegaat naar de kerk. En die altijd naast je zit in de kerk. En hoe vol het ook is in de kerk. Hij ziet altijd kans om naast iedereen te zitten. Links en rechts. En hij ziet altijd kans om dat en dat in te fluisteren. En andere gedachten in je geest te werpen. Of allerlei dingen in je voor je geest te halen. Of wat dan ook. Als je maar niet hoort. En daarom het gebed. Laten we dat toch tot een gewoonte maken, gemeente. Als we al inderdaad tot een gewoonte hebben aangenomen om naastig tot de gemeente Gods te gaan. Dat we nooit 1 keer naar Gods huis gaan voordat we onze knieën gebogen hebben en gesmeekt hebben. Heren, gaat u alstublieft mee en weest u de baas en houdt u de controle over mijn gedachten. Opdat ik horen mag. Er zijn ook een paar dingen waar je zelf wel wat aan kan doen. Er zijn een paar dingen waar je zelf wat aan kan doen. Hebt u last van slaperigheid in de kerk? Heb je wel eens last van slaperigheid in de kerk? Gaat u dan zaterdagavonds wat vroeger naar bed? Hebt u zondagsmiddags last van slaperigheid in de kerk? Eet u dan wat minder zondagsmiddags? Dat is heel eenvoudig. Trouwens, zondagen zijn niet voor overdadige luxe maaltijden. Dat geeft de vrouw en moeder maar extra werk en daardoor komt haar sabbatsheiliging extra in het gedrang. Zondags kun je eenvoudiger eten dan in de week. Komt je luisteren ook nog ten goede. Het is een goed middel tegen slaperigheid. En zo zijn er nog zoveel andere dingen waar je alleen, waar je zelf wat aan doen kunt. En overigens, zoals ik zei, Heere, houd mijn gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt. Gemeente, dat is de weg die we gaan moeten ten aanzien van het woord Gods horen. Ik wijs u nog op één woord uit de schrift dat daarmee verband houdt. Dat is een woord uit de brief van Jacobus. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Ja, je kunt over het preken van het evangelie spreken onder de term van het zaaien. Het zaad wordt gezaaid, dat is bijbels. Denk maar aan de gelijkenis van de zaaier. Je kunt inderdaad ook over de prediking van het evangelie spreken als over een planten. Ik heb geplant, zegt Paulus. Apollos heeft nat gemaakt. Nou, zo is de prediker van het woord. En daarachter staat de Heere bezig om het zaad in uw leven te planten. Ontvangt het, zegt Jacobus, met zachtmoedigheid. Toen er een profeet kwam tot koning Asa, en je kunt van Asa toch niet zeggen dat het een man was die van de genade Gods niets wist. Nee, het was iemand die in zijn leven ook nog ontmoetingen met de Heere gehad had. Maar hij is ver afgedwaald. Hij is ver van huis toen er een profeet kwam op zijn oude dag om Asa te vermanen, omdat Asa in verband met zijn voeten kwaal aan zijn voeten, aan zijn benen, meer vertrouwde op de dokters dan op de Heere. Toen er een profeet kwam om Asa daarover te onderhouden, heeft Asa dat woord Gods niet met zachtmoedigheid ontvangen. Hij duldde de kritiek niet. En het woord Gods komt soms met kritiek. Met ernstige kritiek, met ernstige terechtwijzingen. Dat moet toch? Maar Asa duldde die kritiek niet. En hij liet die profeet slaan en in de gevangenis zetten. Dat is precies het tegenovergestelde van wat Jacobus hier zegt. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En gemeente, en dat geldt ook u die de Heere mag vrezen, dat geldt ons allen, als dat woord van God eens moet komen, en het moet zo komen bij tijden, als een ontdekkend woord, als een woord dat pijn doet, als een woord waarin de Heere laat weten dat hij op ons leven en op ons hart nogal wat aan te merken heeft, als dat woord komt als een tweesnijdend scherp zwaard, als dat woord komt met de boodschap, gij zijt die man, als dat woord komt om bloot te leggen onze ongerechtigheden en onze schuld voor God, ook al doet het dan nog zo pijn, ook al vernedert het ons, ook al schudt het ons uit en al laat het van onze deugden en gerechtigheden niets over, en ook al maakt dat woord ons arm en ellendig, ontvangt het met zacht moedigheid. Want het is een middel door God beschikt om uw ziel te genezen. Het is een middel dat God heeft nodig gekeurd om ons van onszelf af te brengen, onze eigen gerechtigheid te doen kwijtraken. Want zo wil hij plaats maken voor zijn geliefde zoon. En voor het offer dat hij bracht en voor het bloed dat hij vergoot. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Wat dat woord ook is en hoe dat woord ook komt. En luister toch niet alstublieft, en zulke kerkgangers zijn er. Luister toch niet altijd alstublieft of er misschien een woord is waar u bemoedigd door wordt. En waar u troost en kracht uitputten kunt. O, als God dat geeft, dan is dat tijdig genoeg. Hij weet wat een mens nodig heeft. Maar het zou kunnen wezen dat de Heer het in uw leven nodig oordeelt. Om u eens een keer te ontgronden. Om u eens een keer uit te kleden geestelijk. Om u arm en ellendig te maken. Om u niet op te bouwen, maar af te breken. Maar wat het woord ook is, als het in u geplant wordt, ontvangt het met zachtmoedigheid. De Heere weet welk lesboek op uw lessenaar moet liggen. Ellende, verlossing of dankbaarheid. Hij weet dat veel beter dan dat wij dat kunnen bepalen. Maar gemeente, er zijn meer dingen. Er is, en u ontbreekt de tijd alweer, er is ook deze activiteit dat wij op de dag des Heren naar de gemeente Gods moeten komen, niet alleen om zijn woord te horen, maar ook om de sacramenten te gebruiken. Nou, dat is er dan bijgevoegd. Doop, avondmaal. En dat zijn geen dingen die we ja of nee gebruiken zullen naar ons believen. De Heere wil dat dat gehandhaafd blijft. Hij heeft het ingezet opdat het onderhouden zal worden. Doopsbediening, het is niet juist. Het is niet juist als ouders de doop van hun kind onnodig uitstellen. Dat is niet juist. En avondmaal vieren, zoals God dat ook heeft gewild, zoals de Heere Jezus dat heeft ingezet, doet dat tot mijn gedachtenis. Opdracht van de Heere aan allen die hem vrezen, zijn dood te verkondigen. Sabbatswerk, om de sacramenten te gebruiken. In de rechte weg, gaat het nu verder niet om, het is geen voorbereidingszondag. Maar inderdaad gebruiken, in de rechte weg, met eerbied, gelovig gebruiken. Met de bede dat de Heere daar ook zijn zegen over zal willen geven. Het gebed, God de Heere openlijk aan te roepen. Een van de belangrijke elementen van de eredienst is toch ook dat wij gemeenschappelijk in gebed gaan. En dat mag ook best soms wel eens het doel, het eerste doel van onze komst naar Gods huis zijn. Om daar gemeenschappelijk de Heere te zoeken. Ik weet niet hoe u dat gebed beleeft en meemaakt. Ik denk dat veel kerkgangers het gebed helemaal aan de liturg, aan de predikant of wie dan ook verder voorgaat, overlaten. En dat ze daarnaar luisteren en verder niet. Maar het is een gemeenschappelijk gebed. Kijk eens, dat ik zal komen om te horen, dat ik zal komen om te gebruiken de sacramenten. En dat ik, kerkganger, naar de gemeente God zal komen om de Heere openlijk aan te roepen. Dat doet, als het goed is, de hele gemeente. Samen met degene die in het gebed voorgaat. Om zo de Heere aan te roepen. De Heere om zijn genade te smeken. De Heere te bidden in onze noden te voorzien. De Heere ook de noden van anderen voor te leggen. En de Heere zo in al de dingen, waar het in de kerkdienst, waar het in het kerkelijke leven, waar het in bijzondere gevallen ook in het leven van leden der gemeente, en waar het in de wereld bij tijden omgaat, om de Heere al die dingen voor te stellen. Zo heeft de Heere het toch gezegd. Ik wil dan, zegt de apostel aan Timotheus, dat voorbeden gedaan zullen worden voor. En dan noemt hij op waar het in de kerkelijke gebeden omgaan moet. Nu, dat is ook een belangrijk element. Samen voor Gods aangezicht treden. Beseffen we wat we doen? Trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilig land. Voor Gods aangezicht komen. Maar wat een wonder aan de andere kant, dat dat kan. Dat God dat toestaat. Dat hij het zelfs in zijn woord zo zegt, dat hij er zondaren toe uitnodigt. En dat de Hebreeën schrijver het neer mocht schrijven: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. En de armen christelijke handreiking te doen. Dat ziet nog op de tijd dat er geen sociale voorzieningen waren. Geen premies die door de overheid worden ingehouden en die zo allerlei behoeftigen en ouderen in de samenleving ten nutte komen. Toen werd de zorg nog helemaal op zich genomen door de kerk, althans zo behoorde het. Dat is vandaag een stuk anders. Maar breid dat dan maar uit, gemeente, christelijke handreiking te doen. En dat is een wezenlijk element van onze kerkdienst. Als we onze gaven geven, dat hoeft niet zomaar eventjes ondoordacht te gebeuren. Dat hoeft niet te gebeuren in de zin van, nou ja, dat hoort er ook bij en de kerk kan niet zonder geld, dus daar moeten we ook maar wat voor over hebben. Nee, nee, dat mag gedaan worden in het besef dat we op die manier ook bezig zijn in de dienst des Heren. Denk eens aan, en leest u dat dan, want de tijd ontbreekt mij om het allemaal uit te werken, maar leest u thuis, is laat, laatste hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Dan gaat het ook over gaven, over giften die de Filippense gemeente voor Paulus bij elkaar gebracht heeft. Opdat ook langs die weg het predikant zou worden onderhouden. Dat Paulus in de gevangenis ook nog een presentje van de gemeente van Filippi kreeg. Ze hebben er een collecte voor gehouden en ze hebben Epafroditus naar Rome gestuurd om het aan Paulus te overhandigen. En wat zegt de apostel? Wat zegt de apostel van die gave, van die collecte, van die christelijke handreiking die ze gedaan hebben voor het aangezicht Gods? Dat het Gode een lieflijke reuk is. Dat de Heere zich erin verheerlijkt. Dat de Heere het aanvaardt van de hand van zijn volk. Als een gave uit dankbaarheid hem geschonken. En dat heeft de Heere op het oog als hij zegt dat hij de vrijwillige gever lief heeft. Dat heeft de Heere op het oog als hij via zijn knecht Paulus de Korintiërs ook laat oproepen. Om wat weg te leggen op elke Sabbat. Opdat de kerk, het koninkrijk des Heeren, geen zorg zal hebben. Wat een voorrecht, gemeente. Wat een voorrecht dat God ons genoeg geeft. Zodat we van datgene wat wij genoeg ontvangen, ook nog mogen overdragen voor zijn dienst. Tot instandhouding van de dienst van het evangelie en van al de werken. Al het werk is een koninkrijk. En dat is een wezenlijk element op de zondag. En daarom zou ik het toch onjuist vinden. Als de collecte ging verdwijnen en als de collecte plaats ging maken voor giro-overschrijvingen, uitsluitend. Ik zeg niet dat het laatste verkeerd is. Maar het hoort in de eredienst te gebeuren. Voor Gods aangezicht. En dat is dan de kerkdienst. Zondagsmorgens, zondagsmiddags of 's avonds. En de rest van de Sabbat. Zijn we dan vrij? Kunnen we dan doen onze eigen dingen? En zijn we dan bezig met onze eigen werken? Nee, want die Sabbat is een gehele geheiligde dag. Ik noem u twee dingen. Voor het Sabbatswerk. Buiten de uren van de kerkdienst. En die hele dag is een dag des Heren. Die hele dag is een dag waarin we bezig zullen zijn, actief zullen zijn in de dingen van Gods Koninkrijk. Met het oog op onze eigen ziel. En twee weergaven in de Bijbel van het vierde gebod. In Exodus 20, de wet die we gewoonlijk lezen, in Deuteronomium 5. En dan moet u eens zien, als u ze met elkaar vergelijkt, en ik geef het u maar weer mee, want dat is ook een stukje Sabbatswerk voor de rest van de dag. Het motief bij zondag, in Exodus 20 om de Sabbat te gedenken is: de Heere heeft in 6 dagen hemel en aarde geschapen. Wat doet God? Hij leidt voor de Sabbat als het ware onze gedachten heen naar zijn werken in de schepping en in de onderhouding van alle dingen. En hij zegt tegen Israël: mediteer daar dan maar over. Sabbatswerk, mediteer maar over mijn scheppingsmacht en wonderdaden zoals ik die geopenbaard heb toen ik in 6 dagen alles uit niets tevoorschijn gebracht heb. En als je Deuteronomium 5 leest, dan is het motief om de Sabbat te onderhouden een ander. Dan gaat het erom dat de Heere tot zijn volk zegt: ik heb u uit Egypteland bevrijd. En daar zegt God in die tweede weergave van de wet tegen zijn volk, waar het om gaat op de Sabbatdag, mediteer maar over mijn verlossingswerk. Over mijn verlossingswerk toen ik u uit Egypte verloste. Gemeente, dan heb je stof voor een hele zondag. Mediteren over het feit dat God de schepper en onderhouder is.
En dan gaan we nog verder.
Mediteren over het wonder dat God ook de verlosser van zijn volk is. In Christus Jezus. Amen. We zingen uit Psalm 26, het 8e vers. Nogmaals mogen we ons voor uw heilig aangezicht buigen, Heere, met dankerkentenis voor wat u ons wilde geven. We mochten in alle rust luisteren naar uw woord. En waar het om gaat als we samenkomen in de kerk. En wat daarachter ligt, Heere, u onderhoudt het predikant. En waarom doet u dat? Omdat het u behaagt zondaren zalig te maken. U zoekt het verlorene. U zoekt het weggedrevene, u zijt een God die zich bij de zondeval van de mens niet heeft neergelegd. U zijt een God die gekomen zijt om zondaren te zoeken. Oh, wat een wonder, Heer. En dat ligt er nou altijd achter als er gepreekt wordt. Dat is nou altijd het geheim waardoor de prediking en de leesdiensten gedragen worden. Gij zijt nog niet klaar met uw vergaderen van uw gemeente. O, wij bidden van u, Heere, zegen het woord dat we gehoord hebben. En leer ons het geheim van het luisteren, van het horen. Opdat we mogen kennen wat Paulus zegt. En dan uit eigen beleving kennen het geloof. Is uit het gehoor. Denk aan ons, Heere, ook het verdere van deze dag. En breng ons ook vanmiddag nog weer samen rondom uw getuigenis. Om Jezus wil. Amen. Psalm 116, het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.